Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil u vanavond weer meenemen naar 2 Petrus 3. Zijn we nog steeds niet mee klaar? Nee, zo is het. Zijn we nog steeds niet erin. 2 Petrus 3. Vanavond hebben we dan nog een keer over, nog één keer heet dat, over de mensheid in de tegenwoordige tijd. En daartoe komen we dus weer terecht bij 2 Petrus 3. Het gedeelte wat we al een paar maal onder ogen gehad hebben, het gedeelte namelijk van 2 Petrus 3 vanaf vers 3, waar staat: dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. En de Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En dan lees ik vers 14. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benadrukt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u die geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zorgt tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide, nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. En dat zijn dan tegelijkertijd de laatste woorden van de apostel Petrus, voor zover we die althans in de schrift hebben opgetekend. Woorden die rechtstreeks van toepassing zijn op het laatste der dagen, want zo staat het in vers 3, het laatste der dagen. En daartoe is het noodzakelijk om te weten wat die laatste dagen zijn. Het laatste der dagen, oftewel de laatste dagen, is de uitdrukking die in de Bijbel niet zozeer gebruikt wordt voor de dagen waarin wij toevalligerwijze leven. Maar het is de uitdrukking voor wat ik dan gemakshalve wel eens noem de tweede helft van de heilsgeschiedenis. Het laatste der dagen, of de laatste dagen, zijn de dagen die begonnen zijn bij de eerste komst van Christus. Bij de geboorte van de Heer Jezus feitelijk. De Heer zelf luidde het laatste der dagen in. Dat is ook heel eenvoudig. De heilsgeschiedenis wordt nou eenmaal verdeeld in Oud-testamentische geschiedenis en Nieuw-testamentische geschiedenis. En de hele Nieuw-testamentische geschiedenis heet het laatste der dagen. Dat is een beetje ruw ingedeeld dan, want nog iets nauwkeuriger moet ik zeggen, dat de laatste dagen dan toch officieel echt wel zijn begonnen bij de geboorte van de Heer Jezus, hoewel dat dan nog oud-testamentische geschiedenis is. Maar op 7000 jaar kijk ik niet meer op een jaartje of 30, 35 of zoiets, want zo precies gaat het dan ook weer niet. Maar het moet duidelijk zijn dan dat sinds de geboorte van de Heer Jezus sprake is van de prediking in ieder geval van het Nieuwe Verbond. Het is nog oud-testamentische geschiedenis, maar het is de prediking van het Nieuwe Testament en daar beginnen dan de laatste dagen. Dat wil zeggen de tweede helft van de heilsgeschiedenis en helft dient hij ook in de Bijbelse betekenis van de term te nemen, tweede deel namelijk. Dat is niet exact 50%. 4000 jaar afgerond, waren voorbij gegaan, 3000 jaar afgerond, zouden nog passeren en die laatste 3000 jaar is dan inderdaad het laatste der dagen. En als we die laatste 3000 jaar weer indelen, weer afgerond, dan hebben we 2000 jaar van het verborgen koninkrijk van Christus en daarna nog 1000 jaar van het geopenbaarde koninkrijk. Het is wel aardig om die dingen zo eens een keer op een rijtje te zetten, zonder enige bijbelteksten bij te noemen overigens. Ik ben me de zwakheid daarvan bewust. Maar elke keer als we proberen om korte dingen samen te vatten, is dat natuurlijk toch zwak. Dat blijft zo. Hoewel het voor sommigen sterk is om het eens te horen zo. Hè? Maar goed, laat ik maar zo verder gaan. 4000 jaar Oud Testamentische geschiedenis. 3000 jaar op duizenden jaren afgerond. Hoor. 3000 jaar Nieuw Testamentische geschiedenis. En het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, heeft altijd te maken met de oprichting van het Koninkrijk van Christus. Want het Nieuwe Verbond, nou wordt het iets moeilijker. Het Nieuwe Verbond is de vervulling van de beloften die onder het Oude gedaan zijn. En de Oud-Testamentische beloften zijn in principe de twee beloften. Namelijk de belofte aan Abraham, dat is de meest bekende. En de belofte aan David, die is veel minder bekend, helaas, maar die is net zo legitiem. Dat wil zeggen, de verbonden der belofte, en dat is een Bijbelse term, de verbonden der belofte, zijn er dus minstens twee, zijn de verbonden met Abraham en David. En aan Abraham was een belofte gedaan die inhield, staat er later, het hield in dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En aan David was de belofte gedaan dat zijn zoon erfgenaam der wereld zou zijn. Dat staat er bijna letterlijk zo. Zodat je ziet dat deze verbonden bij elkaar horen. Zodat als dan ook de Heer Jezus verschijnt, de Messias, dan heet hij ook Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Dat is het eerste vers van het Nieuwe Testament. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Of andersom, te wil ik afwezen, te volgen, dat weet ik nooit zo precies. Maar waar het om gaat is dat het Nieuwe Verbond de vervulling is van beloften die onder het Oude gedaan zijn. En wel beloften met betrekking tot een koninkrijk. Beloften met betrekking tot een erfgenaam. In verband met zowel Abraham als David. En je moet dus altijd vast hebben dat als de Bijbel spreekt over het Nieuwe Verbond, dan is dat een verbond waarop een koninkrijk gebaseerd is. Breekt het Nieuwe Verbond aan, dan breekt het koninkrijk aan. Want de middelaar van het Nieuwe Verbond, degene die dat verbond dus tot stand gebracht heeft, de middelaar van het Nieuwe Verbond, is de hoge priester en koning. Na de ordening van Melchizedek breekt dus het Nieuwe Verbond aan. Dan is Christus niet alleen hoge priester, maar ook koning. En is het dus een koninkrijk. Ook een priesterschap. Maar u weet, het hoort ook samen. Hè? Een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk of zoiets. Bijbelse term. Oud-testamentisch, zowel als Nieuw-testamentisch. Nou, waar het om gaat is dat die Nieuw-testamentische geschiedenis van 3000 jaar weer onderverdeeld wordt in 2000 jaar, waarin het koninkrijk verborgen is. Afgerond op duizenden jaren, want het klopt niet precies. Hoewel, het komt heel dicht in de buurt. Maar het klopt niet precies. En daarna nog afgerond 1000 jaren waarin het koninkrijk geopenbaard is. Daarmee is het verhaal niet af. Maar je moet bedenken dat die 3000 jaren die ik noemde dan toch gerekend worden tot aan de jongste dag. En niet meer daarna. Want anders zou het zijn 2000 jaar van verborgen koninkrijk. En daarna nog miljoenen jaren. En nog eens miljoenen jaar enzovoorts. Met miljoenen nullen achter een 1 dus, hè. Van het geopenbare koninkrijk. Maar dat is uiteindelijk gewoon de nieuwe schepping. En daar heeft het geen enkele zin meer om daar jaren van te tellen. Dus hoe dan ook zij, we meten dat Nieuwe Testament, de Nieuw Testamentische geschiedenis in verband met deze oude schepping. Dan zijn het inderdaad 3000 jaren, verdeeld in 2000 van een verborgen koninkrijk en 1000 van een geopenbare, zodat de goede verstaander al begrepen heeft dat degene die behouden worden in het verborgen koninkrijk eerst geboorterecht ontvangen boven degene die behouden worden in het geopenbare koninkrijk. In de eerste plaats omdat ze eerder zijn, in de tweede plaats omdat het verborgen koninkrijk ook dubbel geteld wordt ten opzichte van het geopenbare koninkrijk en de dubbele deel is altijd voor de eerstgeborene. Leuk, hè, om dat eens om te draaien. Normaal zeg je, de eerstgeborene telt voor twee, krijgt dus twee delen, krijgt een dubbeldeel. Maar je kunt ook anders zeggen, er is nou eenmaal een dubbeldeel, de vraag is wie krijgt dat, en het antwoord is de eerstgeborene. Dus het dubbele deel, de 2000 jaren, zal ik dan maar zeggen, het dubbele deel is voor de gemeente van eerstgeborenen. Dit is ook in de hemel is opgeschreven, en daarna de andere 1000 jaar heeft te maken met dat wat daarna komt, en dus heeft het te maken met Israël en de volkeren. Goed, nou, dat is even een kort overzicht dan. De laatste dagen zijn dus die totale 3000 jaar. En de allerlaatste dag is uiteraard de bekende jongste dag. De term is makkelijk genoeg, hè? De laatste dag. Zo heet het trouwens ook in de Bijbel. Wij noemen het de jongste dag, maar in de Bijbel staat het vandaag de laatste dag. Dus ten laatste dagen zou immers, dacht men, Lazarus opstaan. Dat is ook zo. Hoewel, de gedachte was niet onjuist, maar er bleek nog een uitzondering op te zijn. Daar was me niet helemaal op voorbereid, maar daar ga ik nou ook maar niet op in. Maar het gaat om ten laatste dagen, zo zou dat zijn. En de Heer beloofde ook dat degenen die naar hem geloven, dat hij die zou opwekken ten laatste dagen. Allemaal het Johannes-evangelie waar het staat. De laatste dagen zijn dus niet de dagen waarin wij speciaal leven, zo van 19 de 20e eeuw, zoiets een beetje. Hè? De jaren voorafgaande aan het jaar 2000, wat het ook wezen mag. Hè? Dat is het niet, want over 1000 jaar is die laatste dag, de allerlaatste dag, nog steeds niet geweest. Dus zo smal mag je dat niet nemen. Als de Bijbel dus spreekt over de laatste dagen, gaat het over de dagen die volgen op de eerste komst van Christus. Al wat ermee te maken heeft. Hele nieuwtestamentische geschiedenis dus. Nou, daar komt er nog wat anders bij. Daar komt er nog bij dat die hele nieuwtestamentische geschiedenis eigenlijk een geschiedenis is die in het Oude Testament niet of nauwelijks besproken wordt. Want zowel de 2000 jaar van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen zijn in het Oude Testament verborgen, als ook de 1000 jaren van het geopenbaarde Koninkrijk. Want die zijn ook in het Oude Testament verborgen. Op een andere manier overigens, heel anders, overigens moet ik er meteen bij zeggen. Want er wordt in het Oude Testament wordt duidelijk de periode waarin wij leven, onze tegenwoordige vijfde bedeling zal ik maar zeggen, die wordt daarin duidelijk overgeslagen in de directe uitspraken van de schrift, maar die wordt verborgen, dus op symbolische wijze wordt erover gesproken, in de oud-testamentische typologie. Maar niettemin is dat officieel de verborgenheid. Maar het geopenbaarde koninkrijk, en daar bedoel ik nou mee de 1000 jaren, die worden in het Oude Testament ook niet expliciet vermeld. Want iedereen die ooit de Bijbel gelezen heeft, kan je vertellen dat het 1000-jarig rijk, oftewel de 1000 jaren, echt slechts genoemd worden in Openbaring 20. Keertje 6, 7 weliswaar, maar niettemin alleen maar in dat schriftgedeelte in het begin van Openbaring 20. En verder niet. In het hele Oude Testament vind je er niet. Ik heb nou niet gezegd dat het Oude Testament geen schriftplaatsen kent die over de 1000 jaren spreken. Maar ik heb wel gezegd dat er geen schriftplaatsen zijn in het Oude Testament die de 1000 jaren noemen. Dat is wat anders. Ik hoop dat u dan begrijpt. Het Oude Testament beschrijft bepaalde omstandigheden waarvan we later duidelijk leren dat die thuishoren in de 1000 jaren. Omdat het nog niet een nieuwe schepping is, maar al wel een geopenbaard koninkrijk. Problematisch genoeg. Maar dat dat 1000 jaar zou duren, en niet 1 jaar, ja, dat kun je in het Oude Testament niet vinden, waarmee ik dus maar gezegd wil hebben dat zowel de 2000 jaren van de verborgen koninkrijk als ook de 1000 jaren van het geopenbaarde koninkrijk in wezen in het Oude Testament niet besproken worden. Wat in het Oude Testament besproken wordt, zijn 4 bedelingen, ik heb je dat wel eens eerder voorgehouden, 4 bedelingen zal ik dan maar zeggen, tot op de komst van Christus. De laatste van die 4 was dan die van de wet. En dan komt de Christus. En dan komt het koninkrijk. En dan, dat is het einde van het verhaal. Eind van het verhaal. Ja, daar valt nog wel wat over te vertellen. Dat gebeurt ook. Maar het is eind van het verhaal. 4 en dan nog 1. Maar dat is meteen de beschrijving van het nieuwe verbond. Oftewel van het Messiaanse Rijk. En het Messiaanse Rijk zou geen einde nemen. Het zou een onwankelbaar koninkrijk zijn. Valt dus verder nauwelijks wat over te vertellen. Behalve dan dat de schrift natuurlijk wel spreekt over dingen die in dat koninkrijk zo'n beetje zouden gebeuren. En als we ze bestuderen in het Oude Testament, dan blijken ze nogal tegenstrijdig te zijn. Nee, omdat op de ene plaats staat dat iemand van 100 jaar zal sterven. En op de andere plaats staat dat er helemaal geen dood meer is. Om maar eens wat te noemen. Dat lijkt toch aardig tegenstrijdig, of niet? Het is geen tegenstrijdigheid. Het punt is gewoon dat als over de dood gesproken wordt, het gaat over dingen die nog in de 1000 jaren gebeuren. Maar dat weten we via het Nieuwe Testament. Terwijl als er gezegd wordt dat er helemaal geen dood meer is, dan gaat het uiteraard over wat daarna komt. Over werkelijk nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Maar het onderscheid wordt niet gemaakt in het Oude Testament. Het is er wel, maar je moet het zelf zien te vinden. Want het wordt in het Oude Testament zelf niet gemaakt. Daar gaat het om. Dus je hebt 4 bedelingen. Dan komt de Christus en dan is dat is het einde van het verhaal. Maar het was niet het einde van het verhaal om de eenvoudige reden dat toen de Christus kwam men hem niet bliefde. De zijnen hebben hem niet aangenomen, hebben we laatst over gesproken. Hè? De zijnen hebben hem niet aangenomen en de wereld heeft hem niet gekend enzovoorts. En dat veranderde de zaak. En toen was de vraag, maar wanneer gebeurt dat dan wel? En dat blijkt dan nog wat later te gebeuren, en zelfs in een bepaalde volgorde. En daarna is de volgende vraag, maar wat gebeurt er nou in afwachting daarvan? Enzovoorts. En dan blijkt al die uitspraken die in het Oude Testament of verborgen zijn, of op andere wijze wat cryptisch zijn en wat geheimzinnig zijn, al die uitspraken blijken dan uit elkaar gerekt te worden en netjes verdeeld te worden, in principe in drie gebieden, namelijk het deel waarin het koninkrijk verborgen is, het deel waarin het openbaar wordt en het deel waarin het geopenbaard is. En dan komt er eigenlijk nog een deel, het deel namelijk wat een beschrijving geeft van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde enzovoorts. Maar goed, dat reken ik nou voor het gemak niet mee. Maar die dingen worden in het Oude Testament allemaal bij elkaar en door elkaar besproken. Het is heel moeilijk om dat uit elkaar te halen. Het kan wel, maar dan heb je het licht nodig van het Nieuwe Testament. En we hebben het voordeel dat dat verbazend veel licht geeft. Volgens 2 Korinthe 3, dus dat valt en 4, niet te vergeten. Dus dat valt in de praktijk wel mee. Maar dat neemt niet weg dat vanuit de Joodse optiek... Nee, die hebben ook een bril op soms, jawel. Nooit gehoord? Een bril, zie je wel, dat is een Joodse optiek, dat bestaat inderdaad. Nou, dat vanuit de Joodse optiek dus, vanuit de Joodse zienswijze betekent dat ongeveer. Die hele Nieuwtestamentische geschiedenis verbazend lang duurt, omdat men er niet op bedacht was. Men was bedacht op de Messias komt en dan komt het koninkrijk en dan zijn we er. 4 en dan nog 1, dat is 5 en dan is het einde van het verhaal. Zou het ook hebben geweest kunnen zijn geworden. Weet u wel, maar daar hebben we het nog wel eens over. Theoretisch kon dat zegt de Bijbel ook, dat dat zou gekund hebben, maar het was in ieder geval niet zo. En dan ontstaat in het Nieuwe Testament, na de eerste komst van Christus, de situatie, dat men zegt, ja, nou, als dat nou de Messias was, die Jezus van Nazareth, wat komt er dan eigenlijk nog van terecht, van al die beloften?
Hans Peter dat er ook. Gewoon kijken
of dat begon. Dat staat er ook, inderdaad, ja. Johannes de Doper predikte dat ook, ja. Het Koninkrijk der Hemel is nabij gekomen, maar het is niks dichterbij gekomen inmiddels, 2000 jaar verder, is niks dichterbij gekomen dan toen. Er is niet veel voortgang gemaakt. Het is er wel. Maar het is bepaald niet nabij gekomen. Hè? Of andersom. Je kunt zeggen het is nabij gekomen. Maar dan moet je zeggen het koninkrijk is in u. Dat staat er ook. Hè? Niet hier of daar. Niet om je heen. Komt niet met uiterlijk gelaat. Maar zei de Heer. Dat is ook Johannes. Maar dan het Johannes Evangelie. Die dacht ik. Dat is Johannes Evangelie. Nou. Maar goed. Maar in ieder geval. Daar staat de uitspraak. Dat het koninkrijk. Als het komt. Nou, komt het niet met uiterlijk gelaat. Het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, dus niet met zichtbare dingen. Dat wil niet zeggen dat het koninkrijk niet zichtbaar zou zijn. Dat wil niet zeggen. Het wil alleen zeggen, als het komt, is het niet zichtbaar. En dat betekent dat later, als het gekomen is, als dat voorbij is, de komst voorbij is, dan is het wel zichtbaar. En zo is het maar net, de eerste tijd van het koninkrijk zou het inderdaad niet zichtbaar zijn. En in dat verband staat, dus in uw lieden. Maar Johannes de Doper had groot gelijk toen hij zei, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Dat kan niet missen, want een paar meter verderop stond de koning. Nou ja, hij zei, zie het lam gods. Maar later staat er dat het lam de wereld heeft overwonnen. Dat iedereen in hem gelooft, door dat lam ook de wereld heeft overwonnen. Dat is ook Johannes, maar dan openbaring van Johannes. He? Leuk, hè? Blijft altijd Johannes. Is ook een goede reden voor me, die zal ik nou niet uitleggen. Maar de gedachte is inderdaad dat het koninkrijk nabij gekomen was. Maar het is inderdaad niet veel dichterbij gekomen dan toen. We zijn al bijna 2000 jaar verder en het is nog steeds nabij gekomen. Maar het is er nog niet en nog steeds niet met uiterlijk gelaat. Nee, en het punt is dan ook dat na de eerste komst van Christus, zeker de Joden, zeiden van ja, als die Jezus van Nazareth nou de Messias is, ja, waar blijft dan zijn koninkrijk? En toen de Heer zelf in Johannes zei van ik ben het licht der wereld, maar wandelt in het licht zolang het licht bij jullie is, want, zei hij, het licht gaat weer weg, want de tijd komt dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Naar de hemel, namelijk, staat er. En toen zeiden zij, wij hebben geleerd uit het Oude Testament, wij hebben geleerd dat als de Messias komt, dan zal hij altijd blijven. Dan blijft hij tot in de eeuwigheid. Die dachten, dan krijg je, als je 4 gehad hebt, 4 betekent dat het voorbij gaat. Alles wat 4 is, gaat voorbij. Dat heet zo in de typologie, hè? Getalsymboliek. Alles wat 4 is, gaat voorbij. Daarna komt de 5 en de 5 is helemaal tijdloos. Onvergankelijk, gaat nooit voorbij. Dus zij hadden geleerd, als de Messias komt na de 4, dan komt de 5. Na 4 maanden komt de oogst. Na 4 van het oude, zoek Johannes 5. En na 4 maanden komt de oogst. Dus als het oude verbond voorbij is, dan komt de oogst. En de oogst is de volleinde in de regel. Ja, Matthäus 13. Kortom, dan breekt de eeuwigheidssituatie aan, want er begint een eeuwig koninkrijk. Maar toen was het een paar jaar geleden dat Jezus van Nazareth verschenen was. Toen was er nog geen koninkrijk. En van de Messias werd inmiddels geleerd dat hij naar de hemel gegaan was. Hetgeen natuurlijk nog altijd uitgelegd kan worden als een goede truc om er nog van te maken wat er van te maken valt nu hij verdwenen is. Heb je ook nog die meneer gekend die ooit palingen gevangen had? Voel je hem komen? Hè? Ja. Omdat geen lauw zei, zo zal ik je op mijn mond spuwen, zeiden we dan. Maar goed, dat was lauw de palingboer. Dus misschien van voor die tijd, maar toch is het niet zo lang geleden. Maar daar werd ook van gezegd dat hij nooit zou sterven. En toen hij 1 keer dood ging, ik weet niet waaraan. Misschien door vurige slangen gebeten, weet je veel. Maar, hè, dat zou toch kunnen? Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, of was iets met die paling, dat zit er natuurlijk ook wel in. Als je weet waar die vandaan komen, dan vertrouw je er niet meer hoor. En dus, Sargassozee, dat is niet zo best. Nee, je kon rechtstreeks uit het dodenrijk. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, de man is wel overleden. En om er toen nog van te maken wat er van te maken viel, vertelde men dat hij nu voortleeft in de harten van de gelovigen of zoiets. Degene die in hem geloven, of meer van dat soort onzin. Weet je wel, zo werkt dat. En het verhaal van dat Jezus vanavond is de Messias, maar hij is opgestaan en ten hemel gevaren, dat wordt door Joden nog steeds uitgelegd als een aardige truc. En maar bovendien als een voor de hand liggende leugen, om de zaak nog een beetje te redden. Want hij was toch maar mooi verdwenen. Maar dit is spotternij, en daar heeft Petrus het over. Die zegt, als je zo redeneert, dat is spotten. Want, onder verwijzing naar Paulus doet hij dat overigens, maar onder verwijzing naar Paulus zegt hij dan dat de Messias inderdaad naar de hemel zou gaan. En zelf predikte hij dat ook meteen in het begin van Handelingen. Hij vertelde namelijk dat de hemel hem moest ontvangen tot de tijden der wederoprichting waarvan de profeten gesproken hadden. De wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hadden. In Handelingen 3. En Paulus predikte dat ook. En de Heer Jezus zelf predikte dat ook. Meteen aan het begin van het Johannes-evangelie, juist. Johannes 3 bijvoorbeeld, leert de Heer het ook al. En hij zegt tot Nicodemus, als hij tot Nicodemus spreekt om eens wat uit te leggen, dan zegt hij niet alleen je moet wedergeboren worden, maar hij zegt er meteen achteraan dat als het gaat in het Oude Testament over hemelvaart, dan gaat het over de Zoon des Mensen. Want niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des Mensen. En dan krijg je dus meteen het verhaal van de verhoging van Christus. En dan moet je eens opletten wat er gebeurt. Ik weet niet, hebben wij er niet recent bij stilgestaan met het schriftgedeelte hier? Ik geloof het wel. Dan krijg je Johannes 3 namelijk. En dan staat er meteen dat de Zoon des Mensen naar de hemel zou varen. En dan staat er, want zo heeft Mozes ook de slang in de woestijn verhoogd. Zodat je ziet dat in de oud-testamentische symboliek, of typologie, of hoe het maar heten mag, inderdaad sprake is van die hemelvaart van Christus. En daarnaast wordt er gewoon letterlijk geciteerd. Daarnaast wordt er letterlijk geciteerd natuurlijk uit Numeri over die verhoogde slang, weet je wel, de verhoogde slang, en over de Zoon des Mensen die verhoogd zou moeten worden. En daarnaast staat er, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, dat een ieder die in hem gelooft niet verderf maar eeuwig leven hebben. En het tragiek is dat daar meteen het verhaal van de spotters, ik zei niet spotters, ik zei dat het verhaal van de spotters om de hoek komt. Het verhaal van de spotters is namelijk dat die hemelvaart van Christus, dat dat maar een truc is en dat er toch niks van terechtkomt en dat hij heus niet wederkomt. Dat kun je nou wel zeggen, maar het is natuurlijk vanzelfsprekend, is dat belachelijk. Dat gebeurt toch niet en meer van dat soort dingen. Want wat maakt men van zo'n tekst als van Johannes 3 vers 16? Of men dat de goede trouw doet of niet, daar heb ik het niet over. Het is helemaal niet persoonlijk bedoeld, maar niettemin, wat maakt men ervan? Dat de Zoon des Mensen verhoogd wordt een paar meter boven de grond, hangend aan een kruis. En zo heeft men in wezen, ja, misschien met goede bedoelingen, daar gaat het niet over, maar zo heeft men in wezen juist weer zo'n uitspraak Ontleend aan het Oude Testament overigens, waarin gesproken wordt over de hemelvaart van Christus, weggeredeneerd. Want daar gaat het over. De Zoon des Mensen zou verhoogd moeten worden. Omdat er iedereen die verhoogde Zoon des Mensen zou geloven, eeuwig leven zou hebben. Ik heb al vaker gezegd, geloven in dat Jezus van Nazareth gekruist werd, dat deden alle omstanders in de tijd, maar ze werden er niet behouden door. Maar men wordt behouden door te geloven in hem die door God uit de dood werd opgewekt en gezet werd aan zijn rechterhand. En dat is Johannes 3, vers 16 dus ook. Daar gaat dat over. Nou, het punt is dus dat wij inderdaad dienen te geloven in hem die door God uit de dood werd opgewekt en verhoogd tot zijn rechterhand. En daar spreekt ook het Oude Testament over, hoor, wel degelijk. Dat men er overheen leest, nou ja, dat kan ik ook niet helpen, denk ik dan maar. Maar dat gebeurt helaas. Maar niettemin staat het uitgebreid genoeg in het Oude Testament, dus ik hoef er verder ook niet op in te gaan. Maar het punt is nu dat velen zeggen, nou ja, dat die Jezus, nou ja, dat was in het verleden is aardig geweest, maar die is nou niet meer eens overleden. Misschien is hij wel opgeweekt, weet je veel, maar daar hebben we dan toch niks aan. En het verhaal van dat hij zou wederkomen, ja, dat kan iedereen bedenken. Bovendien, alle godsdiensten over de hele wereld praten altijd over de wederkomst van een of andere grote profeet die in het verleden geweest is en die wel weer zal verschijnen. Is zo hoor. Dat vind je ook overal terug. Precies dezelfde gedachte. Iemand die in het verleden geweest is en die terug zal komen. Een van de leukste varianten vond ik die van die Duitse, weet je ook weer. Van Deniken, weet je wel. Zo van, er kwamen ooit eens ruimtevaders. Cosmonauten uit het heelal. En die kwamen naar de aarde en die hebben daar zelfs, in zijn gedachte, het menselijk ras gekweekt. Dat kan. Je kunt natuurlijk, nou goed, laat maar zitten. We hebben het menselijk ras gekweekt en die komen nou over een paar duizend jaar, die zijn nu inmiddels om zo ongeveer, komen zij wel weer terug om eens te kijken wat er eigenlijk van geworden is. Wat lijkt het op Bijbelse waarheid, hè? Erg, wat lijkt het er erg op, hè? Ja, er zit natuurlijk een heel grote kern van waarheid in. Maar als je ook ziet hoe sommige lui de Bijbel gebruiken en citeren en uitleggen, dan begrijp je ook hoe dit soort verhalen tot stand komen. Het is gewoon een misinterpretatie van overigens volstrekt juiste leringen, volstrekt Bijbelse waarheid. Maar hoe dat ook zij, over de hele wereld, in allerlei godsdiensten en wereldbeschouwingen vind je dat verhaal terug. Namelijk dat er in het verleden iemand geweest is die van belangrijke invloed op de mensheid gehad heeft. Misschien zelfs wel de mensheid gemaakt heeft of wat dan ook. Maar in ieder geval een belangrijke invloed erop gehad heeft. En die zal in de toekomst ten andere malen verschijnen om eens te kijken wat er van terecht komt. Die komt ook hoor, zo iemand. Maar de vraag is wie wij bedoelen. Want dat de Heer Jezus Christus terugkomt, dat is een duidelijke zaak. Hij heeft tot nog toe altijd gedaan wat hij gezegd heeft. Dus dat mag helemaal geen probleem zijn. Maar het neemt niet weg dat we uit de schrift leren dat er nog een andere figuur geweest is die zich ook wel eens met de mens bemoeid heeft en die in hoge mate verantwoordelijk is voor het menselijk ras en voor wat er van terechtgekomen is. Dat is geen verhoogde slang, maar één die vernederd wordt. Ja, ja, dat is niet die nieuwe slang die later gemaakt werd door Mozes. Ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard. Maar dat is die oude slang. De duivel dan wel de Satanas, zoals hij genoemd wordt in Johannes, openbaring dus. Ja. Dat is die oude slang dus, die is inderdaad eigenlijk grotendeels verantwoordelijk voor de situatie van de mens. Die heeft daar ook invloed op gehad, die is bij de mens geweest en heeft daar richting aangegeven. Dat is ook inderdaad juist, zeker. En die figuur die zal ook inderdaad op de aarde terugkomen, al is het dan niet vrijwillig. Maar als hij komt, zal hij er niet bij vertellen dat hij onvrijwillig komt. En hij komt wel, alleen dat maken u en ik niet meer mee. Want hooguit komen we hem onderweg tegen. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Ik heb er niet de minste behoefte aan, hoor. Daar gaat het niet om. Hè? Maar zo ongeveer is dat. Hè? Dan zijn wij onderweg, nou, dat gaat maar kort natuurlijk, maar misschien praten we ook snel. Dan zijn we onderweg naar boven en dan zeggen we ineens tegen elkaar, hey, Teun, heb je de duk gezien? Ik zag de duivel, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Hè? Waar staat het ook alweer?
Ik denk niet dat het zien
we. Als een bliksem staat er geloof ik, hè? Zo is dat, ja, die kwam voorbij, met tegenliggers.
Ga je met trein, nou, is wel.
Ja, dat is ineens, voef, Voor mij. Nou goed, maar bij wijze van spreken dan. Zo gaat dat. En dan gaat hij naar de aarde, zal ze daar ongetwijfeld melden als een cosmonaut uit het buitenland. En verdenikend zal ze een grote profeet zijn, denk ik, als hij dan nog leeft. Nou, hoe dan ook, zoiets gaat dus inderdaad wel gebeuren. Het is trouwens heel interessant, ik heb eens een verhaal gehoord. Ik weet niet of het van die jongen was, maar of van een ander. Een verhaal gehoord over... over die overleveringen die zeggen dat er ooit een god of iets zoiets moet geweest zijn, ruimtelijke wezens, maar die hadden dan een visstaat of zoiets. En dat klopt natuurlijk precies, want die jongen die kennen wij. Dat is namelijk gewoon de duivel zelf, die uitgebeeld wordt met een visstaat. Dan heet hij de god der Filistijnen. Dagon, dag, is Hebreeuws voor vis. Een vissengod is dat dus. Het is een vissenstaat, dan weet je meteen waar de... Dat is de meerman dus eigenlijk, dat weet je dan. Hè? Ja, nou in elk geval, die kennen wij dus. En uit de andere overlevering kennen we hem uiteraard ook. Hè? Maar die gedachte van die vissengod, dat is echt een gedachte die herleid wordt naar degene die het geweld dus doods heeft. Degene die macht heeft over de afgrond, over de diepte van de zee dus, want dat is het eigenlijk. De god van de zeeën noemt men dan. Dat is de god van die oude wereld die in de tijd door water vergaan is. Waar 2 Petrus 3 over sprak en waar wij ook over gesproken hebben dus. En de god die verantwoordelijk is voor de val. Ik bedoel niet de nederwerping, niet het oordeel, maar voor de zondeval van die wereld. Die wordt sindsdien uitgebeeld als de god van de zee, de god van de afgrond, de diepte. En dus eventueel als Dagon met een vissenstaart. Enzovoorts. Hè? Maar het is gewoon Satan zelf uiteraard. Maar dat die weer terug zou komen, dat is dan wat de overlevering zegt. Die visgod die zou weer terugkomen. En inderdaad, dat zal ook gebeuren, ja. Aboriginals, ja. Dat kunnen ze zelf ook niet uitspreken, maar dat geeft niet, hoor.
Die waren erg bang voor de zee, zeiden ze, want daar leefde een grote slang in.
Ja.
Dat hele goed van mogelijke mensen die...
Ja, het grote zeemonster, hè. Cetus, jawel. Dat vind je in alle overleveringen onder alle volkeren terug. En dat komt omdat er inderdaad... een kern van waarheid in zit, heet dat. Dat wil zeggen, het heeft een bepaalde waarheid als grond. En alleen er wordt dan wat onbegrijpelijke verhalen over verteld. Hè. Men raakt de oorsprong van het verhaal kwijt. Maar niet tenminste dat een bijbelse gedachte. Nou, hoe dat ook zij, we moeten terug naar dit schriftgedeelte en ons onderwerp. De zaak is namelijk dat men de gedachte aan Jezus van Nazareth als de Messias is kwijtgeraakt. En zegt, nou ja, want er staat hier ook in 2 Petrus 3. Waar is nou de belofte van zijn aanwezigheid, van zijn toekomst, van zijn aanwezigheid, hè, parousia? Want hij is er niet meer. Waarna men zegt, nou ja, zo is het ook altijd geweest. Want, en dan komt daar een filosofie die kenmerkend is voor de laatste dagen... Nou ja, dat is de laatste 2000 jaar dan al. Die filosofie is namelijk... van die dag dat de vaders ontslapen zijn... blijven alle dingen al zo... gelijk van het begin der schepping. De gedachte is namelijk... dat alle processen... die wij nu zien gebeuren... of menen te zien gebeuren... in de natuur... dat al die processen er altijd al geweest zijn... en ook... voortgingen met dezelfde snelheid als nu... Met andere woorden, zoals het nu is, zo was het vroeger ook, het is altijd zo geweest. En dat betekent dan, want dat is de grond van die gedachte, betekent dan dat er nooit eens een keer een of andere grote omwenteling heeft plaatsgevonden, of een omkering in de geschiedenis, of een grote catastrofe, of wat dan ook. Men kan het immers niet zien, want je kunt naar het verleden niet kijken. Maar wij zien alleen het heden. En wat we in het heden zien gebeuren, daarvan denken wij dan dat het altijd zo geweest is. Zo werkt dat. En als men nu de banen van de planeten ziet veranderen, zegt men dat het altijd met dezelfde snelheid zo gebeurd. Dus dan kun je uitrekenen hoe lang het geleden is dat de planeet daar en daar stond enzovoorts. Dat is onzin. Dat is het verhaal van dat we een auto zien voorbij komen. Dat vertel ik altijd erbij. Hè? Het verhaal van een auto die we zien voorbij komen. Daar hebben we een slakkengangetje die door de straat. Het komt zelden voor, maar deze moeten wegzoeken. Dus die rijdt heel langzaam. Een gangetje van 25 komt hier voorbij. En dan komt hij van rechts en gaat hij naar links. Een snelheid van 25. En nou is de vraag, hoeveel uur doet hij erover om van hier de afsluitdijk te bereiken? Het antwoord is, dat weten wij niet, want we weten niet hoe hard hij straks gaat. En in de tweede plaats is nog maar de vraag of hij de afsluitdijk bereikt. Want als hij in dezelfde richting doorgaat als in die reed, dan mist hij hem. Dus het verhaal slaat gewoon nergens op. Het is gewoon onzin. Maar wij moesten dat op school wel leren. Hoe dat moest, hè? Je ging van A naar B en je vertrok met een eenparige snelheid van A. En dan ging je naar B en dan was de vraag uiteindelijk hoeveel kippen had die boer. Maar die wist, kende u natuurlijk langzamerhand ook al. En nou goed, dat soort dingen. In de praktijk kun je daar de processen in de wereld niet mee beschrijven, eenvoudig. Omdat het niet altijd ging, altijd zo gegaan is. In de schepping, de wereld, de mensheid is af en toe gewoon links afgeslagen of rechts afgeslagen. Of heeft zijn snelheid verhoogd of zelfs vertraagd. Al die dingen gebeuren, dat is niet te overzien. En de gedachte van alle dingen blijven gelijk zoals van het begin der schepping, dat is een onzinnige gedachte. In de eerste plaats omdat wij dat niet kunnen zeggen zomaar, dat kunnen we niet constateren uit de huidige omstandigheden. En in de tweede plaats is het onzinnig omdat de geschiedenis en de algemene overleveringen uit de volkeren, maar het is eigenlijk geschiedenis, duidelijk genoeg is dat zulke omwentelingen wel degelijk hebben plaatsgevonden. Het is geweest. Ja. Ik kreeg laatst, dat was leuk. Ik kreeg laatst een paar mooie stereofoto's waren dat van uit 1906, geloof ik, dat me goed herinner. Van de grote aardbeving in San Francisco. Daar zie je toch een puinhoop. Nou, dan weten wij dat dat een aardbeving geweest is. Maar dat is zo'n catastrofale verandering. Maar als je nou niet wist dat er aardbevingen bestonden, of als je dat zou ontkennen, dan zou je die puinhopen zien en zeggen, nou, we weten met welke snelheid gebouwen aftakelen en verweren. En hoeveel tijd er voor nodig is om van een mooi gebouw zo'n ruïne te maken, want het wordt vanzelf een ruïne hoor. Heus. Je ziet tegenwoordig wel slopers aan het werk, kost je goud geld om een pand te laten slopen, maar het kan ook vanzelf, alleen duurt langer. He? Maar dan ga je dat uitrekenen in verband met die aardbeving. Zeg je, nou, die stad die moet dus, weet ik hoeveel duizenden jaren oud zijn geweest. Anders kan het nu niet zo'n ruïne geworden zijn. Maar het werd wel een ruïne. In een paar uur tijd. Maar dat heeft niks met duizenden jaren te maken. Nou, dat is het verhaal. Hè? Waar komen al die aardlagen vandaan? In duizenden jaren ontstaan? Wel nee, in een paar dagen tijd. Maar eb en vloed was toen wel wat anders dan wat het nu is, bedoel ik maar, hè? Om maar eens wat te zeggen. Ik bedoel, dat is allemaal niet te bekijken. En wat deze dingen betreft, wel, er zijn grote veranderingen geweest in de geschiedenis. De grootste verandering is geweest de eerste komst van Christus, waarbij God zelf uit de hemel kwam en mens werd en via dood en opstanding de dood heeft overwonnen. De hele situatie van de wereld is daardoor veranderd. En dan heb ik het nog niet eens over dingen als de zonvloed en de uittocht uit Egypte en dat soort zaken meer. Dat doet er nou verder niet eens meer toe. Dat gaat erom dat dingen wel degelijk veranderd zijn. Je kunt wel net doen of het niet gebeurd is, maar het is wel gebeurd. En de grootste verandering die zich daarbij heeft voltrokken is die, dat de mensheid die voor die tijd officieel slaaf was van zonde en wet, die mensheid is door de eerste komst van Christus en door zijn dood en opstanding daarvan bevrijd geworden. Dingen zijn niet gelijk gebleven. De verhoudingen in de schepping, en zeker de verhouding tussen schepper en schepping, die verhoudingen die zijn inderdaad volkomen gewijzigd. Nou, daar gaat het om. De dingen blijven niet gelijk. En als in het verleden gebeurd is, zoiets, dan kan dat in de toekomst ook gebeuren. Sterker nog, aangezien het in het verleden bewezen dat het kan gebeuren, zal het dus ook weer gebeuren. Maar dat is een variant op de wet van Murphy. Nee, die was wat cynischer. Die zei, nog cynischer dan ik, kun je nagaan. Die zei namelijk, alles wat mis kan gaan, zal ook daadwerkelijk misgaan. Maar alles wat goed kan gaan, zal ook wel een keer goed gaan hoor. Dat is ook zo. En als de Heer eenmaal gekomen is en verdwenen is, dan zal dat zeker ook een tweede keer gebeuren. En bovendien heeft hij gezegd wanneer. Dat is helemaal niet ongeloofwaardig. Hij heeft zijn eerste komst aangekondigd. Die is precies vervuld, zelfs op de juiste tijdstippen enzovoorts. Want dat is makkelijk na te gaan. Nou ja, makkelijk, maar het is na te gaan. En zo zal het met zijn wederkomst uiteraard ook zijn. Alleen het misverstand is dat sommigen dachten dat als de Messias zou komen, hij voor altijd zou blijven. Dat was namelijk wel zo, maar de vraag is dat bij zijn eerste of bij zijn tweede komst zo? En het antwoord is natuurlijk, ik heb de vraag wat vergemakkelijk deze keer hoor, maar het antwoord is natuurlijk, bij zijn tweede komst pas, bij zijn wederkomst zal hij altijd blijven. En wat zijn eerste komst betreft, wel, eigenlijk is het zo, de Messias zou komen en altijd blijven, maar dan bij alleen maar, want dat is het eigenlijk, bij degene die in hem geloven. En daarbij moet je dus niet vragen, was dat bij zijn eerste of tweede komst? Want dat zou de strikvraag worden. Dat is namelijk helemaal waar gebleven. Want het mag dan zijn dat na de eerste komst de Heer naar de hemel gevaren is, de hemel gezet is, maar het neemt niet weg dat degene die in hem geloven met hem gezet zijn in de hemel. En de Heer zei dus ook, zelfs nog voor zijn hemelvaart, tot zijn discipelen, zie, ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der eeuw. Helaas vertaald met wereld, maar goed. Hè? Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der eeuw. Is dat ook zo? Jawel. Maar dan toch niet zichtbaar. En in de toekomst, wanneer de Heer zichtbaar zich zal openbaren in de wereld, dan zal hij ook inderdaad blijven. Zichtbaar, in een zichtbaar koninkrijk bedoel ik in elk geval. Nou, hoe het ook zij, de spotters zijn degene die zulke omwentelingen, catastrofen noemt men het eigenlijk, maar die zulke omwentelingen in de geschiedenis van de wereld ontkennen. De belangrijkste filosofie die op die gedachte gebaseerd is, is die van de evolutieleer. Dat is niks, dat is geen natuurkunde hoor. Dat is filosofie, eigenlijk religie. Maar die hele evolutieleer is namelijk gebaseerd op die gedachte dat er nooit een omwenteling gebeurt. Men kan niet ontkennen dat het gebeurt, maar men gaat ervan uit dat het niet gebeurt. En zo rekent men uit hoe lang het geleden is dat Nederland uit het water verrezen is. Hè? Of zoiets. Nou, nooit dus. Het is nooit uit het water verrezen, want Nederland zakt nu in het water weg. Elk jaar weer een eindje, weet u wel. Stak langzaam weg. Dus het is nooit uit het water omhoog gekomen. Vroeger was het dus een berg. Je kunt uitrekenen hoe lang het geleden is dat de bergen in Nederland 3 kilometer hoog waren. Onzin dus, hè? Maar als het waar is dat alles wat vandaag gebeurt altijd al geweest is met dezelfde snelheid enzovoorts. En dat is echt het uitgangspunt van zoiets als evolutieleer enzovoorts. Wel, dan kom je bij dit soort onzin terecht. Enzovoorts. Ja, het is belachelijk, ik weet het, natuurlijk. Het is belachelijk. Maar goed, het is goed dat u dat weet. Hè? Want het punt is namelijk dat als men niet erkent dat deze omwentelingen hebben plaatsgevonden ooit, dan heeft dat 2 consequenties. De eerste is, en dan blijf ik binnen het Bijbelse kader hoor, de eerste consequentie is dat men dus helemaal niet gelooft in de wederkomst van Christus. Vanzelfsprekend niet, want dat zou een omwenteling brengen, daar gelooft men niet in. Dus hij komt niet. En de andere consequentie is dat men dan ook niet gelooft in een praktische uitwerking van zijn eerste komst. Want ook dat heeft een omwenteling teweeggebracht. En het zijn precies deze 2 dingen die je direct terugvindt te midden van de zogenaamde gelovigen in de zogenaamde christelijke wereld. De ene categorie. Ja, soms mag ik het zo niet eens zeggen, maar laat ik het zo zeggen. Het ene misverstand is dat er überhaupt geen sprake is van een wederkomst van Christus. Nou ja, misschien nog van een jongste dag. Maar dat schuift men zo ver weg dat het toch van geen praktische betekenis meer is. He, dus men heeft geen toekomstverwachting. Men zegt we moeten het zelf doen enzovoort. En de andere is dat men niet gelooft in de omwenteling die in het verleden heeft plaatsgevonden door de eerste komst van Christus. Men gelooft dan misschien wel dat hij gekomen is en gestorven is en misschien zelfs is opgestaan, maar men heeft er geen praktische waarde aan. De praktische waarde daarvan is namelijk dat sindsdien de mens niet meer onder de macht van de zonde leeft. Hij is wel een zondaar hoor, maar dat is wat anders. Maar dat niet meer leeft onder de macht van de zonde of de heerschappij van de zonde en ook niet meer onder de heerschappij van de wet. En als je slecht treft, dan vind je gelovigen die deze beide misverstanden propageren, namelijk dat wij als gelovigen zouden leven onder de wet, omdat ze die verandering uit het verleden niet kennen bij de eerste komst van Christus. En, dat ze ook, en aan de andere kant geloven ze niet in een wederkomst van Christus, maar hooguit alleen nog in de jongste dag. En zo heeft men precies de eerste komst van Christus en de wederkomst van Christus weggeredeneerd. Wordt weliswaar niet ontkend, de eerste komst is wel geweest, maar heeft verder geen praktische consequenties. Dus dan weg, heb je er niks meer mee te maken, doet er dan verder niet toe. En de wederkomst, wel, het woord staat in de Bijbel, dus je moet er wat mee, maar dat doet men net alsof dat hetzelfde is als de jongste dag. Het laatste oordeel, enzovoorts. In de praktijk heeft men dan beide dingen weggeredeneerd. De hele verschijning van de Messias, zowel zijn eerste als tweede komst, wordt dan niet erkend. Nou, dan heb je helemaal geen Christus meer over. En toch is het dat wat er gebeurt. Namelijk dat men zegt, alle dingen blijven gelijk vanaf dat de Vader ontslapen zijn en vanaf het begin der schepping. Maar ze blijven niet gelijk, want God heeft inderdaad veranderingen teweeggebracht. En de belangrijkste verandering tot op heden is die overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Overgang naar het aanbreken van de laatste dagen, waarover de apostel Paulus dan zoveel te zeggen had. En waarop Petrus hier in 2 Petrus 3 zinspeelt wanneer hij zegt in vers 9, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dat is een beschrijving van de tegenwoordige bedeling, waarin de Heer langmoedig is. Lange moed heeft, heet dat eigenlijk in gewoon Nederlands, hè? Hij houdt de moed in, inderdaad, ja. Zo van, het komt allemaal goed, maar in de toekomst, maar dat wordt, die moed is lang, dat wil zeggen, er gaat nogal wat tijd overheen. En in feite stond dat ook al in vers 8, dat er wat tijd overheen zou gaan. Maar de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. De Heer is namelijk niet traag. En die langmoedigheid, die wordt dan verder beschreven in vers 15, want daar komt de apostel daarop terug. Want in vanaf vers 15 krijg je dan de praktische consequentie van deze brief, de praktische toepassing. De gedachte van dit hoofdstuk is natuurlijk, de Heer zal komen. De dag des Heren duurt lang, maar de Heer zal komen. Dat is vers 10. Maar dat is in de toekomst. Maar de vraag is dan, maar wat hebben wij daarvoor vandaag aan? Nou, dan komt het antwoord, nou ja, wat in vers 9 stond, over de langmoedigheid van God in afwachting van zijn wederkomst, wel, dat wordt toegepast in vers 15, waar staat en acht, of rekent, de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Onze zaligheid is niet afhankelijk namelijk van de komst van de Heer in de toekomst, maar onze zaligheid is afhankelijk van de langmoedigheid van de Heer in onze dagen. Dus acht, de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, hoe dan? Nou, zoals Paulus dat doet, dat staat erachter. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, u die geschreven heeft, op die manier, en dat heeft hij niet in één brief gedaan, dat zal dan de Hebreeënbrief geweest zijn, maar ook in alle zendbrieven, vers 16 staat dat, die weliswaar wat moeilijk te verstaan zijn, maar dat komt omdat ze spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, en dus ook speciaal over de roeping van de gemeente. Maar niettemin, dat is tegenwoordige waarheid, dat wij leven in afwachting van de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan hebben wij deel gekregen aan een hemelse roeping. Dat wil zeggen, onze verwachting is niet zozeer de wederkomst van Christus, onze verwachting is van boven, want wij hebben hemelsburgerschap ontvangen. We hebben een burgerschap in de hemel, zegt Filippenzen. De hemelen namelijk, waaruit wij onze zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat is Colossense 3, meen ik. Maar waar het om gaat is dat de vervulling van onze verwachting niet plaatsvindt zozeer in de wederkomst van Christus, wanneer hij op aarde komt, maar het is gelegen in de opname van de gemeente, waarbij wij ook lichamelijk uit deze wereld worden opgenomen en voor altijd met de Heer zullen zijn. In onze hemelse bestemming, in overeenstemming met het eerstgeboorterecht, wat nog eenmaal aan de gemeente gegeven is. Wat we dan zien, is dat die zaligheid en die langmoedigheid, waarover hier gesproken wordt in 2 Petrus 3, dat die niet alleen van toepassing zijn op de gelovigen. De Heer is niet alleen langmoedig over de gelovigen, maar de Heer is ook langmoedig over de ongelovigen. Of om dan andere termen te gebruiken, wij leren dat we leven, volgens Efeze 3, in de huishouding, de bedeling, eigenlijk heerschappij, de heerschappij van de genade. En dan leren wij daarnaast dat wij een troon kennen in de hemel, een troon der genade, omdat daarop gezeten is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is natuurlijk juist. Dat betekent dat genade het heersende principe is in het leven van de gelovigen. Klopt. Maar het neemt niet weg dat er helemaal geen andere troon is. En aangezien aan Christus gegeven is alle macht in hemel en op aarde, betekent het dus ook dat niet alleen de gelovigen die genade leven onder die genadetroon, maar dat ook de ongelovigen daaronder leven. En dat is van belang, omdat die genadetroon niet bestond voor de opstanding van Christus.
Dit spreken we de gelovigen.
Dat hangt er vanaf welk vers. Kijk, als je neemt vers 9, dan staat de Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dan kun je wel zeggen, hij is langmoedig over ons en dat zijn gelovigen. Dat is waar. Maar het neemt niet weg dat als er staat, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen, dat dat niet gaat over gelovigen, maar echt over ongelovigen die de tijd krijgen om alsnog tot geloof te komen. Niet van mij. Nee, de gedachte is namelijk dat de Heer langmoedig is over de hele wereld. En dat niet alleen de gelovigen leven onder de heerschappij van de genade, maar de ongelovigen net zo goed. Zodat het een waarheid is niet alleen met betrekking tot de gemeente, maar inderdaad een waarheid met betrekking tot de hele mensheid. En dat is dus een grote verandering die ook praktische consequenties heeft in het bestaan van de wereld en van de volkeren. Wat we namelijk tegenkomen in de Oud-Testamentische geschiedenis, is dat daar God zelf de hand heeft, nou niet al te actief, maar hij heeft daar de hand in de gang van zaken op aarde en in de volkeren onderling enzovoorts. Dat wordt duidelijk genoeg beschreven. En God bracht bij gelegenheid ook oordelen. Ook niet onmiddellijk, de Heer was toen ook een langmoedig God, maar dan toch op een andere manier. Dat wil zeggen, er kwam regelmatig een oordeel. Een stad als Nineveh werd inderdaad verwoest. En wel zo goed, dat men eeuwenlang geloofd heeft dat Nineveh zelfs nooit bestaan had. En alle overleving, alle geschiedschrijving uit de oudheid waarin sprake was van Nineveh, en zeker ook de Bijbelse gedachten over Nineveh als hoofdstad van het toenmalige Assyrische Rijk, die werden naar het land der fabelen verwezen, want Nineveh zou nooit bestaan hebben. Tot de een of andere, natuurlijk was het een Duitser, maar dat doet er nou niet toe. Maar tot een of andere, was het die Schliemann, geloof ik wel. Maar ja, dat was voor mijn tijd, hè. Die nam het wel serieus, die ging op zoek en vond ook inderdaad Nineveh. Vandaag kun je er naartoe op vakantie, want ze hebben ook dat weer herbouwd, net als Babel. De hoofdstad van het Assyrische Rijk, jawel, hebben ze herbouwd, net als de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Jawel. Maar dat is opmerkelijk, omdat men altijd gezegd heeft, het heeft nooit bestaan. Maar het heeft bestaan, maar het is verwoest geworden. God zelf heeft het verwoest. Ja, goed, in Jona staat dan dat God het niet deed. Hij kondigde een verwoesting aan en dan staat er, men bekeerde zich en hij deed het niet. Maar we weten alle dat het uiteindelijk wel gebeurd is, zodat er van die bekering uiteindelijk dan toch weer niks overbleef. Er mag een opwekking dan geweest zijn in Nineveh, maar het is gegaan net als met de opwekking in Wales. Ooit van gehoord? Oh, toch wel. Sommigen wel. Nou, valt mee dan. Hè? Nee, want dat gaat allemaal weer voorbij. En dat is daar ook geweest en Nineveh is wel degelijk verwoest geworden. Zie. En het koninkrijk werd van Babel weggenomen. Nee, het werd niet verwoest, maar het koninkrijk werd wel weggenomen. God had er de hand in. En bij gelegenheid werd Jeruzalem verwoest. En dan zeg je, nou ja, dat was van Israël. Oké. Dan nemen we Sodom en Gomorra. Dat was niet van Israël. Het werd verwoest. Toch? En Egypte is ook niet Israël. De legers, inclusief de farao, kwamen om in de Schelfzee. God deed wat aan die volkeren. En toen hij van Babel zei van het is niet goed, toen zei hij nou dan maak ik er voorlopig een end aan. En het koninkrijk werd gegeven aan Darius de Meed. En ik noem maar op. God geeft de koninkrijk der aarde aan wie hij wil. Maar die gedachtegang en die snelle afwisseling ook die er in het verleden toen geweest is, die is ineens halt gehouden bij de eerste komst van Christus en sinds zijn opstanding. Want sindsdien is er een soort padstelling, dat wil zeggen de volkeren rommelen wat af en er wordt wat afgemoord onderling, maar werkelijke verschuivingen vinden er niet of nauwelijks plaats. Nou ja, men bouwt een muur en breekt hem weer af, enige tientallen jaren later. Maar dat is dan ook alles. Ongeveer. Het houdt de gemoederen bezig, dat is waar. Het vult je leven, maar niettemin stelt het internationaal inwezen toch allemaal niks voor. Het is geen verandering. Er zijn er die glashard beweren dat we nog steeds leven in het Romeinse Rijk. Nou is er al wat voor te zeggen, maar het is toch al opmerkelijk. Dat is 2000 jaar verder en dan bestaat het nog. Terwijl die vorige rijken die bestonden hooguit enige honderden jaren. Sommige maar enige tientallen jaren, wereldrijken. Ja, dat heeft er misschien mee te maken. Maar in elk geval, het is inderdaad zo dat die klok stilstaat. Er wordt al wat afgerommeld. Maar het is de situatie, hoe luguber trouwens ook, van die van de Eerste Wereldoorlog aan het westelijk front. Geen nieuws dus. Nee, nieuws. Er waren weer zoveel doden natuurlijk. Er waren stereofoto's van. Ja, maar geen nieuws. Van het westelijk front geen nieuws was altijd het verhaal. Er gebeurden verschrikkelijke dingen, maar het was geen nieuws, dat ging maar zo door. Dat is in de wereld ook zo. Er gebeurden verschrikkelijke dingen, nog steeds, al 2000 jaar lang, maar het is geen nieuws. God laat het gebeuren, maar grijpt zelf niet in.
Nou, ik vind
het
wel, ik mag
naar de radio zo nu en zo. Nou ja, dan mag je wel naar luisteren, daar gaat het niet om. Maar als je het vergelijkt met de dingen die in het verleden gebeuren en in de dagen in de Oud-Testamentische geschiedenis, dan stelt het bijna niks voor. Dat is echt waar. Toen had je wereldrijken. Dat bestaat vandaag aan de dag helemaal niet. Ja, men doet ons af, maar dat stelt allemaal niks voor. Waar het om gaat is dat die situatie veranderd is. God heeft de mensheid losgelaten. Dat is waar we het in het verleden over gehad hebben. God heeft de mensheid losgelaten. En zo is het dan. En is langmoedig. Hij wacht totdat de mens tot hem zou gaan. En daar leeft de gelovige uit. Uit die langmoedigheid Gods en uit de rijkdom van Gods genade. Maar de wereld leeft daar ook uit. Vandaar dat je een wereld kent vandaag die in zijn geheel in opstand is tegen God en waar God toch geen oordeel over zendt. Nog niet. Maar wat niet is, zal ook daadwerkelijk komen. Maar dat is het onderwerp van onze toekomstige reeks van drie Bijbelstudies.
Maar eerst
vanuit 2 Petrus 3... hebben we dan gezien dat de spotters van de laatste dagen omwentelingen, veranderingen in de heilsgeschiedenis niet erkennen en daarom ook volkomen immuun zijn voor de uitwerking van de eerste komst van Christus en ook niet geloven in de praktijk van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, men kent de term wel, maar men gelooft hooguit in een jongste dag, maar niet in een wederkomst van Christus waarbij hij op aarde, of nog op deze oude aarde, zijn koninkrijk zal oprichten. En naar die beide richtingen ontstaan dus de misverstanden. Zowel de eerste als de tweede komst van Christus worden in de praktijk weggeredeneerd. Want men heeft liever een filosofie waarbij alle dingen altijd maar gelijk gebleven zijn. Dat zijn de spotters uit de laatste dagen, zoals vermeld in 2 Petrus 3. Maar, zegt Petrus, wij leven gewoon in de dagen van langmoedigheid, onze heren. Die langmoedigheid was er vroeger niet en zal er in de toekomst ook niet meer zijn. Dat is een tijdelijke aangelegenheid. Want vroeger was de heer lang niet zo langmoedig als nu. Hoort u wat ik zeg? Ik zei niet dat hij niet langmoedig was. Ik zei, hij was toen lang niet zo langmoedig als nu. Want toen greep hij in de gang van zaken in de wereld. Dat doet hij in onze dagen niet. Zodat de hele wereld leeft onder de heerschappij van de genade. Nou. Het is trouwens van belang om die gedachte vast te houden. Want er zijn heel wat schriftplaatsen die slechts in dat kader verklaard kunnen worden. Waarbij namelijk gesproken wordt over wat de Heer doet voor de wereld, maar allermeest voor de gelovigen. Want wat waar is voor de gelovigen in het bijzonder, is in breder verband, in het algemeen, waar voor de wereld als zodanig. Blijft allemaal onder de langmoedigheid Gods en uit de genade Gods enzovoorts. Maar het grote verschil komt pas weer in de toekomst, door de wederkomst van Christus. Wel over de, in verband dan met het niet erkennen van de wederkomst en ook de eerste komst van Christus, krijg je dus de situatie waar men de eerste komst van Christus wegredeneert, men gedwongen is om, als men zich voor gelovigen uitgeeft, dat men gedwongen is om te gaan leven onder de wet, want die is dan nooit beëindigd. Als de Heer niet gestorven is en opgestaan, kortom, als die hele eerste komst van Christus geen praktisch nut gehad heeft, geen praktische uitwerking gehad heeft voor de wereld en voor de levenswandel van de mens, dan zou de mens, de gelovige, nog steeds moeten leven onder de wet. En velen doen dat ook. En dan leven zij onder de wet in afwachting van, niet de wederkomst van Christus, al noemen ze het misschien zo, maar in afwachting van de jongste dag. En dan worden ze geoordeeld naar de wijze, naar de vraag hoe goed ze wel onder die wet geleefd hebben. Dat leren ze misschien niet zo, sommigen wel hoor, sommigen ook niet, maar dat denken ze wel. Daar is het hele leven dan op gericht. Waarna wij dus terecht zijn gekomen in een gewone heidense filosofie, die zegt, je moet zo netjes mogelijk leven, en dan komt het allemaal wel goed. Dan krijg je loon naar werken. Als er hiernamaals is, wat niet iedereen gelooft natuurlijk, maar als er hiernamaals is, dan krijgen we ongetwijfeld loon naar werken, is dan de gedachte. En zo heeft men die heidense leer gemaakt tot een christelijke. Het is gewoon heidens. Het is zelfs een goddeloze, want eigenlijk is het gewoon ook humanisme. En het mag dan mooi klinken, humanisme, maar het is natuurlijk wel goddeloos in de zin van, daar speelt God geen rol in. Maar of er nou al of niet een God bij is die de beloning bepaalt, dat maakt in de praktijk natuurlijk niet zoveel verschil uit voor de lering. Maar wij leven in heel andere tijden, we leven in een tijd waarin de wet niet meer heerst, waarin dus het begrip zonde ook niet meer heerst, en dus ook in de praktijk heeft de zonde zijn heersende positie verloren, want wij leven onder de genade. Want de zonde zal over u niet heersen, Romeinen 6, want gij zijt niet onder de wet, niet onder de wet, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En wat dat betekent, onder de genade zijn, stond een paar versen eerder, het laatste vers van hoofdstuk 5, namelijk, genade heerst. Genade zit op de troon, genade is het hoogste wat er is. En hoger dan wet, en we zijn onder de genade, dus niet onder de wet. En als je onder de wet leeft, dan is altijd de vraag van, is dit zonde of niet? En als je niet onder de wet leeft, is de vraag van, is dit zonde of niet, gewoon verdwenen. Dat is begrip zonde zelfs verdwenen. Ja. Nou, ik heb nou geen tijd om er uitgebreid op in te gaan, dat is ook de bedoeling helemaal niet. Maar het gaat erom dat als de dood en opstanding van Christus, als de eerste komst van Christus niet erkend wordt, en als de uitwerking ervan, want daar gaat het natuurlijk om, niet erkend wordt, dan zou men dus inderdaad nog steeds moeten leven onder de wet en dus onder de heerschappij van de zonde. En dat doen er veel, maar in de praktijk is het hetzelfde als leven zonder God, hoor. Ja, daar komt het toch op neer. Want zij die uit de wet willen leven, uit de wet gewenst gerechtvaardigd willen worden, voor hen is Christus niet nut, staat er. Christus is u niet nut geworden. Gij die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Ja, dat is gewoon glashard. Daar kun je wel onderuit proberen te praten, maar daar moet je nou eens mee ophouden, hè. Gewoon glasharde woorden. Dan moet je dus gewoon vasthouden, ja. Goed, nou, we hebben nog het een en ander dan in dat verband over die laatste dagen. Ik kom namelijk terecht in de brieven aan Timotheus. In de eerste plaats dan, laat ik maar van achteraf werken deze keer, 2 Timotheus 3. Petrus verwees ons per slotverrekening naar de brieven van Paulus, dus daar gaan we dan maar even naartoe. 2 Timotheus 3. Waar staat, weet dit, vers 1, dat in de laatste dagen, en dan zei Petrus, dan komen er spotters. Wanneer staat, in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogmoedig wil het ongeveer zeggen, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, hoe is het toch mogelijk dat het hier allemaal staat? En dat in zo'n oud boek. En het is meer actueel dan ooit tevoren, denk ik wel eens, als ik dit lees. Hè? Dat is een beschrijving van de mensheid nu. Ja. En dan staat er zonder natuurlijke liefde. Dat wil zeggen, er is wel liefde, maar is tegennatuurlijke of onnatuurlijke. We hebben het al eens over gehad trouwens. Naar aanleiding van Romeinen 1. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, dat wil zeggen men kent geen maat, kan de maat niet houden, dat is voor muzikanten heel lastig, maar dat zal nu niet de bedoeling geweest zijn hier, hè? Men kent zijn begrenzingen niet, zonder beperking betekent het eigenlijk. En dan wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, dat wil zeggen dat men ontrouw is, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebben de een gedaante van godzaligheid. Moet je je voorstellen, dat betekent dus dat die lui die hier beschreven worden in vers 2 en 3 en 4, hebben een gedaante van godzaligheid. Dat wil zeggen, alles wat hier staat, wordt nog uit religieuze overwegingen, uit religieuze gronden verdedigd. Daar komt het op neer. Want het ziet eruit alsof het godsdienstig is. We hebben een gedaante van godzaligheid, zeg maar van religie. Maar dat is het niet, uiteraard. Er staat dan ook, hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verloochend hebben. En dan meteen, heb ook een afkeer van deze. Dat wil zeggen, wat voor mooie verhalen er ook bij bedacht worden. Het mag er dan godzalig uitzien, of mag een gedaante van godzaligheid hebben. Maar deze dingen hebben met godzaligheid helemaal niets van doen. Hoe best men ze ook verdedigen kan, overigens. Daar heeft er niks mee te maken. Maar dat is de mens in de laatste dagen. Dat wil zeggen, als je dat nou zo leest, dan vind je daar dat alle beperkingen, en dus alle normen, want een norm is een maat, en een maat is een beperking, hè, dat alle normen, alle beperkingen zijn weggevallen. Dat is wat je hier leest. Dat lazen we ook, maar minder opvallend, in Romeinen 1. Maar inderdaad, dat is het grootste probleem wat de mens, of wat de mensheid kent in zijn bestaan. Je mag dan bezwaar maken aan de ene kant tegen allerlei vaste tradities waar mensen niet uit los te branden zijn. Het probleem is echter dat als ze er wel uit loskomen uit de traditie, blijken ze geen maat meer te kennen. En dan leeft men inderdaad, zoals het heet, wetteloos. Als ik zeg dat wij niet onder de wet leven, is dat nog niet hetzelfde als dat het wetteloos is in de zin van dat er helemaal geen beperking of maten zouden zijn. Want die zijn er uiteraard wel. Maar het probleem is dat die mens moet die maten, die beperkingen, die normen van bovenaf opgelegd krijgen. Die moeten van God komen. En een van die beperkingen die wij kennen is die van de genade bijvoorbeeld. En die van de liefde. Gods die in onze hart is uitgestort enzovoorts. Een van de beperkingen is dat wij geroepen zijn om onze Heer te dienen. Dat is een beperking dus. Dat is geen wetteloosheid hoor, al noemt men het dikwijls wel zo. Maar wat je hier vindt, is dat een mens die normen die ik nou noem bijvoorbeeld helemaal niet kent. Onder een wet is je misschien ook niet. Tradities die van oudsher zijn overgeleverd in de maatschappij zijn ook weggevallen. En dat zie je in onze dagen natuurlijk meer dan ooit. En wat er overblijft is precies wat hier staat. Nou, hebt een afkeer van deze, staat er. Want het probleem van onze maatschappij is, het grootste probleem van de mensheid in het algemeen is, wanneer hij inderdaad geen normen kent. Wanneer hij niet, we zouden zeggen, wanneer hij geen geweten heeft. Wanneer hij niet weet wat je wel en wat je niet kunt doen. Die mensen zijn er. Die moeten constant beperkt worden, moeten constant onder druk gehouden worden, omdat ze anders de meest vreemde dingen uithalen. En als je erop wijst dat het toch eigenlijk niet kan, dan zeggen ze, ja nee, het kan ook eigenlijk niet, maar ze doen het wel. Dus heb ik ook helemaal geen idee waarom het niet zou kunnen. Moet kunnen. Zeg maar dan. Ja, moet kunnen. Ja. Hè? Spreekwoordelijk geworden, hè, de uitdrukking. Dat is een verschrikking. Als zulke mensen bestaan, ik moet alleen zeggen, zulke mensen zijn karikaturen van wat de mens eigenlijk voor een wezen is. Ik zeg niet dat het helemaal zo normaal is. Maar niettemin komt dat voor. Maar het is een verschijnsel wat in zijn algemeenheid teruggevonden wordt in de mens, waar hij zijn relatie met God is kwijtgeraakt, waar hij niet vrij is geworden van enige menselijke traditie. En dan kan hij maar zijn gang gaan. Hij weet niet waar hij zich aan te houden heeft en op de lange duur wordt hij ook gewoon knifterig, zeggen ze in Scheveningen, heb ik gehoord. Dat vind ik wel een aardig woord. Je kan er niet zo gauw iemand mee beledigen, want er zijn er niet zoveel die weten wat het betekent. Dus dat scheelt weer. Hè? Maar u begrijpt wat ik bedoel waarschijnlijk. Hè? Een mens heeft namelijk nodig dat hij weet waar hij aan toe is. Maar als al die normen worden weggenomen of zijn weggevallen, om wat voor reden dan ook. Nou, dan is hij zoals wat hier beschreven staat. Dan kan hij alles doen waar hij zin in heeft en het bevredigt hem absoluut niet. Dat kan namelijk ook niet. Dat kan geen bevrediging opleveren. Nou, dat is wat in de laatste dagen zou gebeuren. Maar u moet begrijpen dat er staat dat het is in de laatste dagen. Dat is niet de algemene beschrijving van de mensheid sinds Adam. Dat is alleen de laatste dagen, dat wil zeggen sinds de eerste komst van Christus. En dat is weer zo, omdat God zelf ook inderdaad niet ingrijpt. Iets wat hij vroeger wel deed. En af en toe een heel wereldrijk neerzetten om de mensheid te corrigeren. Dat is inderdaad wat gebeurde in het verleden, in oud-testamentische tijden. Maar wat in onze dagen, sinds de eerste komst van Christus, uitdrukkelijk niet gebeurt. God heeft dan losgelaten aan al die dingen die in Romeinen 1 beschreven stonden, waar ik nou echt niet meer op terugkom. Nou, en daar blijft het dan bij. En dan groeit een situatie zoals hier beschreven wordt. En we weten alle langzamerhand dat die groei van die situatie in onze dagen bijzonder extreme vorm aanneemt. Nou goed. Hebben de goddaante van godzaligheid, dat wel. Maar niettemin, ze hebben de kracht van de godzaligheid verloochend. En er staat, heb een afkeer van deze. Dat betekent niet dat je het moet haten of zo, maar betekent gewoon dat je er vanaf moet keren. We gewoon letterlijk nemen zo'n woord, hè. Keer er vanaf. Daar moet je niet mee te maken hebben, want het is nog een soort besmettelijk ook. Deze zijn het, staat er 6, want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen, enzovoorts. Ik ga nog maar niet in op de meest letterlijke betekenis van wat hier staat. Maar wat er staat ongeveer, dat zou je zo duidelijk moeten zijn. De gedachte is namelijk dat leerlingen in verband met vers 2, 3 en 4, die een gedaante van godzaligheid dan meekrijgen, dat dit soort leerlingen overal gepredikt wordt, in het geniep ook, dat uitgebreid wordt enzovoorts. En het gevolg daarvan is dat dat mensen, vrouwen staat er zelfs, altijd bezig zijn te leren. Ze denken, oh, is dat zo, oh, is dat zus, oh, is dat allemaal nieuw, nooit van gehoord. Maar in werkelijkheid is het gewoon losbandigheid, wetteloosheid of wat het meer zou zijn, hè. En men leert zogenaamd altijd bij, maar tot waarheid komt men nooit. Nou, ik zeg, ik zal er niet verder op ingaan, dat doe ik ook niet. Maar ik kijk maar eens om u heen, want echt op de lange duur vindt u die mensen ook. Die altijd, dat is nieuw, dat is mooi. Maar als je later ooit eens een keer een concrete vraag stelt, kunnen ze toch geen antwoord geven. Hebben ze nog geen normen, niks om zich aan vast te houden. Waarom? Omdat alles wat ze leren altijd verandert. Het is altijd weer nieuw, altijd weer iets anders. Dan is het weer zus en dan is het weer zo. Maar enige stabiliteit is er niet bij. En dat is het andere uiterste van de gedachte dat wij zouden moeten leren verstaan het woord Gods. Dat we de schriften zouden moeten onderzoeken. Dat is namelijk nodig opdat we ons aan die schriften en dus aan de schrijver, bedoel ik, hè, aan God zelf, de Heer zelf, zouden kunnen vasthouden, omdat het niet verandert. Maar als die waarheid overdreven wordt, dat wil zeggen misbruik gaat worden, als er geen maat is, als er daarin geen normbesef is, dan krijg je dus elke keer, we moeten kijken wat ik nou weer gevonden heb. Oh, mooi, nieuw, prachtig, oh, dat is leuk, enzovoorts. Maar in werkelijkheid leert men zo nooit wat. Zo gaat het toch? Afgezien van het feit dat dingen niet alleen steeds nieuw zijn, maar dingen daarmee ook steeds veranderen. Van het oude is niet meer, het is nou weer anders. Inzicht is veranderd. Maar in werkelijkheid leert men zo nooit wat. En dat is wat in de wereld gebeurt, waarin gedachten, filosofieën, wereldbeschouwingen en weet ik veel allemaal, steeds veranderen, is altijd maar weer wat anders en het is altijd nieuw, dat lijkt heel wat, het is enerverend, een avontuurlijk leven, maar in werkelijkheid stelt het niks voor. Het is alleen heen en weer gedreven worden. Het is losbandigheid zelfs op dit geestelijk niveau. Zo zou het dus niet moeten zijn. Nou, en dan staat er, gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, dat waren die tovenaars namelijk bij in Egypte, die weet u wel, die stonden Mozes tegen, die deden ook van diezelfde kunstjes. Dat had ook een gedaante van godzaligheid. Die veranderde ook slangen in stokken en stokken in slangen of zoiets. Zo was het toch? Die geschiedenis is dat, of je bent toch ook op de zondagschool geweest, of niet? Nee? Dan ziet u wat u mist, hè? Nou ja, goed. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Let u op dat hier niet staat verdorven in hun in hun, hoe noemen ze dat, in onreinheid. Weet u wel, uit Romeinen 1, allerlei onreinheid onder elkaar, gierig te bedrijven en dat soort dingen meer. Hier gaat het niet om puur vleeselijke dingen, maar hier gaat het wel degelijk om een verontreiniging ook in het denken. Dat het een uitwerking heeft in de levenswandel, dat hebben we eerder al gezien, dus dat was ook Romeinen 1 natuurlijk. Maar hier heet het echt uitdrukkelijk, ze zijn verdorven van verstand en ze zijn verwerpelijk aangaande het geloof. En dan is er dus een onreine wijze van denken, onreine wijze van geloven. Want wat voor kan komen met betrekking tot de lichamelijke dingen, namelijk volstrekt gebrek aan normbesef en dus bandeloosheid, dat komt ook voor, en dat is veel erger nog, maar dat komt ook voor met betrekking tot de geestelijke dingen. En dat is ook een kenmerk van onze tijd. En van allemaal de laatste dagen natuurlijk, maar ook dat heeft een grote toename gekend in onze tijd, en met name dan in de 19e en 20e eeuw. Want er vind je ineens ook allerlei varianten op de zogenaamde christelijke godsdienst ontstaan, allerlei secten, stromingen, religies en hoe het allemaal maar heten mag. Rees als paddenstoelen uit de grond enzovoorts. En daarin ook nog weer allerlei verschuivingen enzovoorts. Altijd maar weer nieuw, altijd maar weer aan, nou weer wat gevonden enzovoorts. Maar in werkelijkheid is het gewoon bandeloosheid, maar dan op het geestelijk gebied. En eerlijk gezegd, ik persoonlijk vind dat laatste veel erger. Nou heb je daar niks aan wat ik ervan vind hoor. Maar ik vind het veel erger. Want wat een mens nodig heeft, is dat hij zekerheid heeft in verband met zijn denken. Je weet waar hij terecht kan, waar hij zich aan vast kan houden, waar hij op vertrouwen kan enzovoorts. Dat hij komt er vanzelf wel achter dat hij op zichzelf niet vertrouwen kan. Maar als hij dan maar kan vertrouwen op de Heer en op het woord enzovoorts. Maar als dat woord altijd maar blijkt te veranderen, als het inzicht elke keer weer anders is enzovoorts, dan heeft hij helemaal niks meer om op te vertrouwen. En dat is de tragiek van onze dagen en met name ook van het christendom in onze dagen. Men heeft helemaal geen zekerheden meer. Niet in de mens zelf, uiteraard niet. Want dat is helemaal geen verrassing natuurlijk. Maar in het woord ook al niet, omdat het altijd maar weer anders is. Men blijft leren, maar komt nooit tot waarheid. Nou, daar moet ik het maar weer eens bij laten. Want daarna zou ik moeten gaan naar 1 Timotheus 4, eveneens vers 1, waar staat, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, alsjeblieft, weer dezelfde uitdrukking, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof en ze zullen zich begeven tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Het probleem van dit vers is eigenlijk dat het vers 1 is van hoofdstuk 4, want het probleem is dat het vers zelf terugverwijst eigenlijk naar vers 9... min of meer, van het voorgaande hoofdstuk. Want afvallen in 4 vers 1 staat tegenover het houden van hoofdstuk 3 vers 9. Nou gaat het niet alleen om vers 9, maar ik grijp vers 9 omdat daar het trefwoord in staat. Er staat dat men zou houden de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Het gaat om het vasthouden van iets, het vasthouden van de verborgenheid des geloofs. En het wil gewoon zeggen dat men vasthoudt aan het woord, geloof is altijd geloof in het woord, aan het woord met betrekking tot het verborgen koninkrijk van Christus. Dat is verborgenheid des geloofs. Dat zou men moeten bewaren. Men zou moeten vasthouden dat God gesproken heeft over een koninkrijk wat niet geopenbaard zou worden in de wereld, maar wat verborgen zou blijven in de hemel zolang als deze bedeling duurt. Zodat men zou geloven in dingen die niet gezien worden. Hebreeën 11 vers 1. Geloof is een vaste grond voor dingen die men verwacht voor de toekomst en bewijs van zaken die men niet ziet. He? Dus geloof is geloof in een verborgen koninkrijk. Zo van, we kennen wel een norm, wij kennen heerschappij, maar het is in de hemel en het is van de troon der genade. Dat zou men moeten vasthouden. Dus geloof. Geloof in dingen die men niet ziet. Dat zou men moeten doen, dat is hoofdstuk 3, maar vers 4 zegt, hoofdstuk 4 zegt vers 1, de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En dus, als ze afvallen van het geloof in onzienlijke dingen, dan zullen ze zich dus begeven tot zienlijke dingen en daar mee leven, daar hun leven op richten of hun leven mee vullen. Dat staat er dan ook, ze zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten. Namelijk, leringen der demonen, staat er dan letterlijk, En dat demonen geesten zijn, is als verleidende geesten. Dat lijkt me wel duidelijk. Trouwens, verleidende geesten is hetzelfde als leringen der demonen, zodat je nou weet dat die geesten zijn demonen en het verleiden gebeurt er allerlei leringen. Zo'n kracht van zo'n parallelisme, je zet die twee zinnetjes onder elkaar en ze verklaren elkaar. Verleidende leringen zijn het dus. Je zou kunnen lezen, zich begeven het tot verleidende leringen van geesten, namelijk demonen. Nou, door geveinsdheid der leugensprekers, door geveinsdheid, huigelarij is dat. Door leugensprekers die beter weten, maar die om een of andere reden kiezen om wat anders te zeggen en te leren dan dat zij weten. En u dacht dat dat niet voorkwam. Helaas hebt u ongelijk. Het komt meer voor dan u denkt, denk ik. Het is maar te hopen voor u dat het zo is. Het is niet leuk om die dingen te denken, maar niettemin is het gebeurd. Wat er gebeurt is namelijk dat er leugensprekers zijn die huichelen en die hebben hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid. Dat moet dan wel, anders hou je dat niet vol natuurlijk. Dat zijn dus in de praktijk gewetenloze, ze hebben er wel een, maar het werkt niet. Dan zijn ze gewetenloos. Als je een auto hebt en die doet het niet, dan bent u toch autoloos, dat weet u hè. Autoloze zondagen, hoeveel, weet u dat nog? Ben je ook al zo oud? Nou, autoloze zondagen, zei gedacht hoeveel auto's er in de garage stonden.
Het begint weer, hè?
Begint het weer?
Ja, ik geloof in Oosterwolde. Nu een geïnformeerde kerk, die laat één keer in 4 weken op de auto staan.
Oh ja? Dan moeten ze toch op de fiets in de kerk zeker? Op zondag?
Ja.
Nee, maar.
Best wel raar.
Nou ja, goed. Nou, hoe dan ook, deze lui hebben misschien geen auto, maar wel een geweten. Alleen de geweten werkt niet. Dus zijn ze gewetenloze, huichelachtige leugensprekers. Dat is wat er staat. Nee, dat is niet wat ik zeg. Dat is wat er staat. Gewetenloze, huichelachtige leugensprekers. Die verbieden te huwelijken. Ik durf er nauwelijks wat over te zeggen, verder. Hè? Verbieden te huwelijken. Je weet of wie er verbiedt te huwelijken. Kan u dat? Ja. Ik ken die verhaal die ontwikkeling in de Rooms-Katholieke Kerk, waar de twee pastoors met elkaar praten en zeggen, nou, de dagen komen nog dat wij er toch nog zullen mogen trouwen. Nou ja, dat beleven wij niet meer, maar onze kinderen wel. Nou ja. Ja. Nou, sorry, dat heb ik toch leuk verteld, dacht ik. Goed. Verbiedende te huwelijken. En na vers 2 heb ik al een paar keer verwezen. Dus verbiedende te huwelijken met boter op het hoofd. In mooi Nederlands idioom, dat doe ik voor de lui die het vertalen moeten naar het Engels. Best better on the head of zoiets. Nou goed. En verbiedende te huwelijken. Gebiedende van spijzen te onthouden die ze zelf wel eten, maar een ander mag het niet. Verbiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft. God heeft namelijk de spijzen geschapen tot nuttiging. En dat wil zeggen dat je ze opeet. Met dankzegging, daarom danken wij voor het eten. Nou ja, wij wel. Ja, u misschien niet, dat weet ik niet, maar denk er maar zo over na. Maar wij wel dus, hè. Tot nuttiging, met dankzegging. Voor de gelovigen, namelijk degene die de waarheid hebben bekend. Die kennis hebben genomen, betekent dat, van de waarheid. En kennis hebben aan de waarheid wil zeggen dat men er deel aan heeft. Dat eigen waarheid geworden is. En de waarheid is die van vers 4. Alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk. Zo van er komt eten op tafel en er is niets bij om weg te gooien. Het kan wel zijn dat het af en toe niet smaakt, dat kan zijn. Maar het is niet op voorhand verwerpelijk. Want staat er, is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde. Er is niets verwerpelijk als het met dankzegging genomen is. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dat wil zeggen, God zegt dat er niets verwerpelijk is, dus is het door het woord Gods geheiligd. En het wordt geheiligd door het gebed, waarbij u meteen ziet dat dit woord gebed dezelfde betekenis moet hebben als dankzegging uit vers 4. Zodat u nu weet dat gebed wel degelijk dankzegging kan zijn.
Dat is een beetje taalstudie nou natuurlijk, maar niettemin is dat zo, hè. Voedsel wordt geheiligd door het woord van God, want God zegt dat het heilig is. En het wordt geheiligd door gebed, want wij danken er God voor. We nemen het aan uit de hand Gods en dan is het daardoor geheiligd. Dus laat u nou niks meer wijsmaken van dit mag niet en dat mag niet. Het mag wel. En de bedoeling is dat we alle dingen aannemen uit de hand Gods. En dat niet alleen, want de verwijzing is natuurlijk in de eerste plaats ook naar lui die op een of andere wijze de gelovigen proberen onder een wet te brengen. Maar wet is vervuld. En waar wet in de eerste plaats is, wet met betrekking tot leefwijze, en dus in de eerste plaats wet met betrekking tot voedsel, tot eten, want eten is leven. Hè? Wet is in spijs en drank in de eerste plaats. Hè? Wel, waar die wet vervuld is, betekent dat in elk geval dat die wetten omtrent rein en onrein met betrekking tot voedsel, dat die niet meer bestaan en dat het bovendien ook niet waar is dat bepaald voedsel in zichzelf onrein zou zijn. Het was slechts een rituele, eigenlijk een symbolische aangelegenheid. En Petrus, de man die ons naar Paulus verwezen heeft, heeft dat zelf tamelijk geforceerd moeten leren in de tijd toen hij allerlei onrein gedierte voor zich gezet kreeg. En toen zei de Heer tegen hem, slacht en eet. Tot 3 keer toe. Waarna hij bij een heiden op visite ging om daar te gaan eten. Benelis, Cornelis, jawel, weet je wel, zeker. En we moeten leren. Nou, in die dagen leven wij nog dat er niets verwerpelijk is wanneer het genomen wordt met dankzegging. Want het wordt door dankzegging, namelijk door gebed, geheiligd. En bovendien het woord God zegt het. En dan kun je wel vrome verhalen gaan lopen vertellen over je kunt, dit moet je niet en dat mag je niet. En de Heer wil zus van je en de Heer wil dat niet van je enzovoorts. Maar de Bijbel zegt dat niet zo is. En als het al zo was, dan is het in elk geval veranderd door de dood en opstanding van Christus. Als dat geen omwenteling is, dan weet ik het niet meer. Daaruit zouden we juist leven, want door de dood en opstanding van Christus zijn wij bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat is het verhaal. Daarom is het van belang dat wij leren leven onder de genade en onder het nieuwe verbond. Omdat die genade en het nieuwe verbond en de heerschappij van de genade tot stand gekomen zijn door het werk wat God gedaan heeft in Christus. En het ontkennen van die dingen wil zeggen dat men het werk Gods ontkent. Zij die willen leven onder een wet of de wet, ontkennen daarmee feitelijk in de praktijk. Ze ontkennen daarmee het werk wat God gedaan heeft in Christus. En ze maken het werk van de Heer Jezus Christus, namens zijn lijden, sterven, zijn dood en opstanding, maken ze van geen effect. Redeneren het weg. Nou, eerlijk gezegd, als er iets godslasterlijk is, is het dat. Ik weet wel, dan doe ik weer krachtige uitspraken. Maar dat moet toch duidelijk zijn voor iedereen. Nee, ik zit er niet mee als mensen zo leven. Dat moeten ze zelf weten. Heus. Maar het gaat erom dat het zo in strijd is met het woord van God. God heeft ons juist verlost van die oude dingen, opdat wij daar niet meer uit zouden leven en we zouden leven uit de rijkdom van zijn genade. En dat ontkennen en dan met een godsdienstig verhaal, met de gedaante van godzaligheid, terugkeren naar een leven onder de wet, is gewoon het afwijzen van het verzoeningswerk van Christus, al zegt men het anders. Maar men doet het in de praktijk zo. En er komt er nog bij dat de apostel nog keihard hier gewoon zegt dat de lui die zo redeneren en die ons dat willen opleggen, zelf anders zijn, anders weten en dikwijls zelf ook anders leven. Het is een huichelaars. En dat is niks bijzonders, want het waren de fariseeën in de tijd ook. Zozeer dat het woord fariseer in het Nederlands de betekenis heeft gekregen van een huichelaar. Dat betekent het niet, maar het heeft het in de praktijk gekregen. Nou, zo gaat het altijd. Datzelfde principe, dat hebben we in de tijd ook eens aangehaald, dat is lang geleden, maar het was ook in Bolzwart, naar aanleiding van 1 Timotheus 1. En daar sluiten we dan deze avond mee. 1 Timotheus 1, waar staat in vers 3... het laatste deel van het vers, opdat gij sommigen, wel er waren sommigen die zouden afvallen van Mozes, weet u wel, of afvallen van geloof, hè, lazen we net in 1 Timotheus 4. Maar hier staat dat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. nog zich te begeven tot fabel en oneindelijke geslachtsregeling, welke meer twistvragen voorbrengen dan stichting gods die in het geloof is, enzovoort. Maar dan vers 6, van de welke sommige afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking. Dan spreken ze wel, maar ze zeggen niet veel. Want ijdel wil zeggen leeg. En ijdelspreking is dus dat er wel gesproken wordt, maar inhoudsloos. Ijdel wil zeggen inhoudsloos. Willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Zeggen is natuurlijk wat ze leren met de mond, en bevestigen wil zeggen wat ze vastmaken. En waarschijnlijk duidt dat dan op eventueel een levenswijze of iets dergelijks. Maar er staat, sommige wijken af van het geloof. Sommige wijken af van het geloof uit vers 4, dan wel het geloof uit het einde van vers 5. En in plaats daarvan spreken ze lege dingen, dingen die geen waarde hebben, die er niet meer zijn. Ze zijn namelijk leraren der wet, zegt vers 7. En zij die leraren der wet zijn, nu verstaan niet wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Ze hebben geen idee van wat de wet is. Dus trouwens toch zo, als iemand zegt, de wet is een heerlijke openbaring gods, die term die ik straks in de pauze gehoord heb, dan weten zij niet wat zij zeggen. Want dat kun je wel zeggen, de wet is een heerlijke openbaring gods, maar alleen als je leeft in oud-testamentische tijden. En dan nog met enige beperking overigens, maar niettemin, dat zou je dan nog kunnen zeggen. Maar als je 2 Korinthe 3 gelezen hebt, dan zeg je niet, de wet is een heerlijke openbaring gods. Maar dan zeg je, het nieuwe verbond is een heerlijke openbaring gods. Want als je een zaklamp en een halogeenschijnwerper naast elkaar hebt, dan zeg je niet, die zaklamp geeft ontzettend veel licht. Dat geeft hij misschien wel, maar er is een keer toch wat aan je ogen als je die indruk krijgt. Want in het licht van, daar gaat hij, in het licht van die halogeenlamp, in het licht van het nieuwe verbond namelijk, geeft het oude verbond helemaal geen licht. Is namelijk duisternis en een dienst van schaduwen enzovoorts. En doet grote licht maar weer eens uit. En dat is het huichelachtige ervan. Doet grote licht nou eens uit. He? En wat zie je dan in het licht van het zaklampje? Heel weinig. En daarna kun je je ogen eraan laten wennen, dat kost een boel tijd enzovoort, en dan zie je alsnog even wat meer, dat is waar. Maar het blijft behelpen. Nou, als je daarvoor kiest, moet je dat maar doen. Maar de dood en opstanding van de Heer heeft tot gevolg gehad dat het grote licht aanging. En dat kun je wel wegredeneren en afdekken, maar dat is niet de bedoeling uiteraard. De bedoeling is niet dat we zeggen, de wet is een heerlijke openbaring gods. De bedoeling is dat we zeggen, het nieuwe verbond. Niet het oude verbond, dat is de wet. Maar het nieuwe verbond is een heerlijke openbaring gods. Want dat is wat 2 Korinthe 3 zegt. Die zegt namelijk, oude verbond is al heerlijkheid. Maar het nieuwe verbond is veel meer heerlijk. Het is veel heerlijker dan het oude verbond. Als je het met elkaar vergelijkt. En wij worden opgeroepen om te leven onder het nieuwe verbond. En als je zegt, dat kunnen wij niet omdat we zondaren zijn. Dan zegt de schrift, wel het is God die u bekwaam gemaakt heeft. Onze bekwaamheid is uit God. Die je bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dat kan sinds de opstanding van Christus. Dat is de situatie van de mens in deze tegenwoordige tijd. Genade zit op de troon. Niet alleen voor de gelovigen, maar voor heel de wereld. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad naderen tot die troon der genade. Met vrijmoedigheid daarin gaan. Dat doet de wereld niet. Maar de bedoeling is dat wij met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade. Om vervolgens uit die genade, onder het nieuwe verbond, in heerlijkheid en in het licht te leven. En praten over de wet als wet heeft daarbij geen enkele zin. Het enige wat zin heeft in verband met de wet, is dat we leren verstaan hoe die wet ons spreekt over het nieuwe verbond. Dat zou verschijnen, let op het woord, zou verschijnen, maar het nieuwe verbond schijnt inmiddels. Is verschenen en de zaligmakende genade gods, leuk hè, is verschenen. De tekst had ik vanavond veel eerder moeten bedenken. Moeten herinneren. De zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. Niet aan de gelovigen, aan alle mensen. Alleen de meesten leren er niks van. Staat er ook achter, want er staat en onder.